Alle nieuwbouwprojecten lopen uit.
Nou, dat klopt. De meeste nieuwbouwprojecten die lopen uit. En je zou denken dat dat alleen maar tijdens de bouw is, maar het kan ook al voor de bouw gebeuren.
In deze podcast duiken we in alles rondom de woningmarkt. Kopen, verkopen, verduurzamen en financieren. Voor jou als woningeigenaar, starter of doorstromer.
De Gewoon bij Saskia podcast.
Ja, gewoon bij Saskia podcast. Leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede seizoen van deze podcastserie. In het eerste seizoen hadden we het over de bestaande bouw en nu hebben we het over de nieuwbouw. Want ik spreek met hypotheekadviseur Saskia Gene. Zij weet hier alles over. En ik, Robert Huusken, ik mag de vragen stellen. Deze aflevering gaan we het hebben over wat als je nieuwbouwproject vertraging oploopt. De andere afleveringen gingen over inschrijving en loting bijvoorbeeld. Was ook een hele interessante. Had Saskia nog wat goede tips. Maar vandaag bespreken we iets waar eigenlijk niemand echt rekening mee houdt. Terwijl het komt heel vaak voor, hoor ik net van Saskia. Vertraging dus. Wat gebeurt er als jouw nieuwbouwproject vertraging oploopt? Wat betekent dat voor je maandlasten? En hoe ga je daar slim mee om? Saskia, veel mensen die stappen dus in zo'n nieuwbouwproject en die hebben eigenlijk denk ik een beetje het idee van, nou, als ik helemaal ingelood ben, dan komt het wel goed. Dan loopt het vanaf daarna allemaal wel. Ja. Is dat realistisch?
Ik denk dat er heel veel mensen ervan uitgaan van, oké, ik teken een contract en in dat contract staat dat er zoveel tijd nodig gaat zijn om die woning te bouwen. Maar ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren dat die contracten die zijn gemaakt, maar vaak moet op dat moment de vergunning nog goedgekeurd worden. Dus je zit in een periode waarbij je nog steeds heel veel dingen zijn niet zeker. En de contracten laten heel veel mitsen, maar wat als dit, wat als daar uitloop is, wat als dit gebeurt. Dus je kunt wel enigszins achterover leunen van oké, ik heb getekend, ik zit in een traject. Maar niet van oké, dan weet ik ook, op 1 juni dan beginnen ze ook. En dan is het ook 1 juni het jaar erop definitief klaar. Ja, dat is wel een beetje, dat moet je niet doen. Je moet er niet van uitgaan dat het gewoon precies een jaar is. En dat is bewijzen van het moment dat je tekent dat alles al in kan en kruiken is om te beginnen. Dus echt achteroverleunen is er niet bij.
Ik had jou van de week een artikeltje gestuurd van het Algemeen Dagblad. En daar was een wijk en dat duurde echt jaren voordat dat. En daar kwam van alles tussen, allerlei redenen waarom dat langer duurde. En het zal allemaal wel, maar waarom onderschatten kopers dat dan toch altijd?
Ja, want wat jij doorstuurde, dat ging echt over dat het zelfs na oplevering dus eigenlijk nog kan uitlopen, hè? Omdat het stroomnetwerk nog niet klaar is, of dat nog niet aangelegd is of aangesloten is. Dat mensen dus inderdaad niet de sleutel krijgen, ondanks dat de woning en het project alles klaar is, of omdat de groenvoorziening nog niet aangelegd kan worden, of de gemeente de parkeerplekken nog niet heeft kunnen maken. Of het project moet in zijn totaliteit inderdaad moet klaar zijn. Dus dat was inderdaad wel interessant, want daarbij was het zelfs na oplevering, terwijl dat zijn dingen daar, denk je in basis helemaal niet over na.
Nee, want het voortraject had ook al heel lang geduurd. Vanwege bezwaren van omwonenden. Die wilden natuurlijk niet dat daar een nieuwbouwwijk zou komen. Dus er komt echt heel veel bij kijken. Ja. Kun je daarop voorbereiden? Of is dat iets wat gewoon gebeurt? Als koper zijnde dan natuurlijk, hè?
Je kunt je er denk ik niet op voorbereiden, want je weet niet hoe het gaat lopen, hoe duidelijk bepaalde afspraken ook vaststaan. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het heel realistisch is om daar voor jezelf dat gewoon wel in je hoofd te printen. Van oké, er zijn fases waardoor er vertraging op kan treden. En dan moet je er, ik denk dat je daar gewoon heel realistisch in moet zijn als je een nieuwbouwwoning wil kopen. Ja. Dat gewoon kan gebeuren, punt. En dat heeft consequenties voor heel veel dingen. Financieel, maar ook gewoon op jezelf en op je leeft toch ergens naartoe en dat wordt dan steeds uitgesteld en
Wat is de grootste domper dat je dus langer moet wachten, dat je denkt ik had eigenlijk die woning al willen hebben, of die financiële tegenvaller, want die kan soms ook hard zijn, hè?
Ja, ik denk zeker dat de financiële tegenvaller kan heel hard zijn, maar dat is vaak wel iets van oké, we hebben geen keus, we lossen dit op. Leggen wat meer spaargeld bij, of we vragen aan familie of vrienden of die wat kunnen helpen, of ja, je stelt bijvoorbeeld een aanleg van de tuin uit die je misschien wel al bedacht had. Dus ik denk dat de financiële tegenslag, dat is maar heel kort. Dus daar ben je niet al lang mee bezig. Maar op het moment dat ze gaan uitstellen, dat is een moment waar je helemaal naartoe hebt geleefd.
Ja.
Hè? Dus je weet, oh, ik krijg 1 april volgend jaar de sleutel. Ja, dat blijkt dan opeens 1 juni te worden. En oh, dan zit de bouwfactor tussen. Nou, dan wordt het opeens 1 september. Ja, goed, dan dat wordt toch wel heel vervelend op zo'n moment. Dus ik denk, als je het mij vraagt, denk ik dat je het meest persoonlijk ook last zult hebben van dat uitstel. Want dat is dan ook financieel heel lang een extra maandlast, een extra financieel kostenpost die je hebt.
Ja, ik had vrienden die hadden een bestaand huis gekocht. Die kwamen er eerst totaal niet tussen en die hadden eindelijk het winnende bod voor een bestaande woning, geen nieuwbouwwoning. En ik zei, oh leuk, en wanneer mogen jullie er dan in? Wanneer? Dat wisten ze niet, want de mensen waarvan ze het kochten, die hadden een nieuwbouwproject en die wisten niet of het maart, april, mei, juni zou worden. Dus dat was allemaal nog een beetje onzeker. Dat is dus ook niet fijn, denk ik, hè?
Nee, je ziet al vaak als dat is, als de verkopers van een bestaande woning inderdaad nieuwbouw kopen, dan zeggen ze, ja, je mag tussen die en die periode mag je er dan wellicht in. En misschien wel eerder als we eerder onze sleutel krijgen. Nou, dat eerder sleutel krijgen, dat is in ieder geval niet van deze tijd op dit moment. Dus nee, dat is niet realistisch. Dus je ziet dan inderdaad dat mensen gewoon beter, dat ze dan inderdaad langer moeten wachten. En ja, goed, voor een koper is dan ook heel vervelend, want je hebt maar een bepaalde geldigheid van je hypotheekofferte. Dus je kunt ook niet eeuwig mee met mensen die dan op hun eigen nieuwbouw aan het wachten zijn.
Ja, dat is vervelend. En zeker ook voor die kopers natuurlijk, maar ook voor die verkopers, voor die mensen die dus na nieuwbouw gaan. Ja, die weten ook niet helemaal waar ze aan toe zijn.
Nee, je ziet dan toch dat mensen inderdaad op deze manier constructies bedenken, vergoeding betalen voor de huur, voor de kopers die dan langer gehuurd moeten blijven zitten. En wat je ook ziet is dat mensen dan toch die stap maken en op een vakantiehuisje gaan zitten en de spullen allemaal opslaan tijdelijk. Ja. Dus dat, daar worden dan opeens hele creatieve oplossingen voor bedacht. En dat is ook wel nodig, want je krijgt die sleutel op een bepaalde dag. Dus je kunt niet tegen die aannemer zeggen, oh, ik heb een garage, ik zet de garage alvast vol.
Ja, nee, precies.
Ja, dat gaat niet.
Nee. Nou ja, en stel dat je bijvoorbeeld, kijk, die financiële tegenval, oké, die kun je misschien oplossen, maar dat langere wachten. Je hebt misschien iemand die iets komt doen omdat je een bubbelbad wil.
De keuken. De keuken zit vaak niet in een nieuwbouwproject erin.
Nou,
en dan kies je dan extern en je zegt tegen de keukenboer van, joh, in april mag jij komen leveren.
Ja.
En dan moet je die opeens op gaan bellen. Ja, het wordt september.
Ja.
Terwijl zij hebben daar in een planning rekening mee gehouden. Misschien ook wel qua kosten kan dat van invloed zijn.
Ja.
Je hebt je huur misschien zelfs al opgezegd. Hè? Want je weet, je wil liever ook niet te lang dan nog aan je huurwoning, want je hebt al dat hele bouwtraject, die dubbele lasten gehad, en dan wil je dat niet nog een keer. Ja, dus je ziet daar, ik denk dat dat de grootste impact is, als het allemaal langer duurt dan die ene tegenvaller, wat misschien eenmalig een paar duizend euro kost.
Laten we gaan kijken naar de oorzaken. Waar komt het door dat je vertraging krijgt? Als we het dan hebben over die vertraging bij nieuwbouw, over welke momenten hebben we het dan precies?
Ja, je kunt eigenlijk met name 2 soorten vertraging hebben. Je kunt een vertraging hebben voordat überhaupt de bouw van de woning begint. En je kunt een vertraging hebben tijdens de bouw. Nou hadden we het in het begin al per toeval over een vertraging nog zelfs bij oplevering. Nu komt dat wel wat minder voor. Hè? Dan heb je dus inderdaad te maken met regels vanuit de gemeente, voorzieningen die niet aangelegd zijn. Of er zou heel veel mis zijn aan de woning wat de aannemer nog moet herstellen, waardoor dat je er nog niet in zou kunnen. Dat komt over het algemeen heel weinig voor. Het meeste komt voor inderdaad voordat je voor oplevering, zeg maar. Voordat je naar de notaris gaat. Dus je hebt dat koopcontract, koop-aannemerovereenkomst, die heb je getekend. Je hebt je badkamer uitgezocht, je hebt alles uitgezocht. Je bent er eigenlijk helemaal klaar voor. En je bent maar aan het wachten tot die notaris je belt van oké, nu mag je komen en je wordt eigenaar van de grond. Maar dat kan uitgesteld worden, want heel vaak loopt het vergunningstraject nog.
Hmm.
Dus dan zie je soms dat er toch inderdaad bezwaren komen van omwonenden. Dat er voorzieningen aangepast moeten worden. Dat er weinig parkeerplaatsen waren. Of dat toch het aangezicht van de woningen, ja, daar was dan toch nog iets mis mee. Dus dat moest nog aangepast. Dus ja, zo'n vergunningstraject, dat duurt en dat duurt. Dus het kan zijn dat inderdaad dat gewoon lang duurt. Daarnaast is het vaak zo dat 70% van een project verkocht moet zijn. Dus ja, is er pas 50 of 60% verkocht, dan gaat iedereen wachten tot die laatste 20% ook verkocht is. En ja, dan kan het ook zomaar zijn dat je dus al voordat je naar de notaris gaat, ja, eigenlijk al aan het wachten bent. Terwijl, ja, je had eigenlijk gehoopt dat ze al aan het bouwen zijn. De enige troost die er is, dat zolang de notaris nog niet ingaat, ja, dan heb je ook natuurlijk nog geen maandlasten daarvan. Dus dat is dan een schrale troost. Alleen ja, het gaat dan alleen maar langer duren voordat je ooit die sleutel krijgt.
Ja, dus als we op het nieuws zien van, hey, er zijn te weinig woningen, dan weten we ook nu meteen waardoor dat komt. Ja, dat traject gewoon eigenlijk heel lang kan duren.
Ja, dat kan gewoon echt heel erg lang duren. Ja, en in grote lijnen hebben ze natuurlijk alles al voorgelegd en besproken. Het is al een paar keer bij de gemeente geweest. Maar ja, je hebt gewoon een officieel traject. En het moet ook officieel ter inzage liggen voor omwonenden. Ja, ik bedoel, als er opeens een bewoner is die zegt, ja, dat huis, dat, ja, dan ben ik helemaal uitzicht in mijn tuin kwijt. Ja, goed, dat moet allemaal duidelijk zijn en afgestemd zijn. En ja, het moet niet zo zijn dat het nog inderdaad onderbroken kan worden. Ik heb het ooit meegemaakt dat een project uitgesteld werd, omdat er een of andere zeldzame uil in het gebied leefde. En ja, die was toch nog wel 3 jaar geleden een keer daar gespot. Ja, goed. Dan staat er dus bijvoorbeeld in van, hey, als die uil gezien wordt, dan moet alles platgelegd worden. Tijdens het broedseizoen mag er ook niet gebouwd worden. Oh. Dus dan ligt ook de bouw een aantal weken stil, omdat ze A, niet weten of die uil terugkomt. En als die terugkomt, dat er misschien broedseizoen is. Dus ja, dat ligt inderdaad ook om, ja, zoiets, bijvoorbeeld je bouw stil. Dus je hebt, ja, ook, hè, voor het traject, maar ja, de meeste vertraging loop je eigenlijk op tijdens het traject. Hè, tijdens het bouwen van de woning. Want ja, je hebt te maken met werkbare werkdagen. Mm-hmm. En dat,
van?
Ja.
Ja, de bouwvakker.
Van de bouwvakker, ja. Dus in een project, in een koop-aannemovereenkomst staat ook al een project heeft 356 of 360 werkbare werkdagen. Nou, dat zijn dan de dagen waarop een bouwvakker ook echt kan werken. Dus dat is niet de bouwvak. Dat is niet als het met bakken regen uit de hemel komt. Dat is niet als het vriest. Dat is niet als er een hittegolf is. Of er is een staking. Of ik weet niet wat er allemaal kan zijn. Maar iedere dag dat die bouwvakker kan werken, het zijn er niet in het weekend ook nog, hè, want een werkbare werkdag is door de week. Ja, dan gaat hij werken. Maar als dat niet kan, dan is het ook geen werkbare werkdag.
En valt er dan al veel af? Veel dagen af? Dan, ja, als ik dat zo hoor, regen, ja, denk ik, ja.
Ja, het ligt eraan wat voor winter hebben we. Kijk, vriest het terwijl dat ze de binnenkant van de woning aan het maken zijn? Ja, dan maakt het niet uit. Nee. Maar daarom zie je ook wel dat projectontwikkelaars en aannemers zo goed mogelijk proberen af te stemmen dat ze de eerste schop in de grond doen zodra dat het, ja, gaat dooien. Dus vaak is dat maart, april, dat ze vaak dan op zijn vroegst die schop in de grond doen. En ze willen bijvoorbeeld ook niet vlak voor de bouwvakvakantie ergens aan beginnen, want dan ligt het vervolgens 6 weken stil of 4 weken en dan moeten ze daarna weer oppakken. Dus ja, je zit inderdaad daarmee. Je zit met dingen die tijdens de bouw mislopen, die gecalculeerd zijn, die bijvoorbeeld allemaal niet kunnen. Ik had het zelf met een leidingwerk in de douche, wat allemaal heel leuk getekend was, maar de wand was te dun, dus dat ging allemaal niet. Dus de hele afvoer en alles, dat moest allemaal anders. Ja, goed, dan, ja, als dat bij 1 woning moet, ja, dan moet dat ook bij alle woningen. Ik heb ook een keer een project gehad waarbij dat het zo ontzettend gehoorig was tussen de woningen. En dat zou conform de tekeningen, de aannemovereenkomst, alles wat er was, de technische omschrijving, daar zou bepaald iets geplaatst worden waardoor dat, ja, geluid, zeg maar, niet was. Ja, dat bleek er dus inderdaad wel te zijn. Dus dat is achteraf na oplevering nog allemaal hersteld moeten worden. Ja.
Ja. Ja. Zullen we het dus gaan hebben over het financiële stuk?
Ja.
De maandlasten en de extra kosten van vertraging. Ja, want ik kan me voorstellen dat mensen zich daarna pas ineens zorgen gaan maken daarover. En dan is het dus al gaande. Ja. Kun je eens uitleggen, wat doet vertraging met je maandlasten?
Ja, als je vertraging oploopt, zeker tijdens de bouw, was ook al je hypotheek loopt, ja, dat is gewoon echt dikke pech. Dat kunnen we het eigenlijk niet mooier maken. Ja, je hebt gewoon extra maandlasten. Want niet zozeer van je hypotheek. Want je hypotheek die loopt toch 30 jaar. Dus dat maakt niet uit. Maar wel van je huidige maandlast. Dus ja, die huur die moet langer doorgaan.
Ja, waar je eerst woonde, ja.
Ja, dus ja, dat is wel gewoon enorm balen. En ja, daar zul je wel rekening mee moeten houden dat zomaar kan gebeuren.
Energierekening die nog doorloopt natuurlijk.
Ja.
Ja, wat heb je nog meer?
Ja,
dingen, misschien de parkeervergunningen.
Ja, verzekeringen. Of ja, dat kan allemaal,
oh ja, tuurlijk.
Allemaal langer doorlopen. Of juist niet, hè, dat je inderdaad al opgezegd hebt en dus tijdelijk een nog duurder verblijf moet gaan pakken.
Ja.
Kan ook, want de vakantiewoning is tegenwoordig betaald ook een hele hoop voor.
Ja, ja, of mensen die bijvoorbeeld hun appartementje waar ze eerst gekocht zaten verkopen en dan even tijdelijk gaan huren.
Ja. Ja,
want
ja,
we dat... kunnen hem nu mooi verkopen.
Ja.
Ja, ja. En dan zit je nog even in die huurwoning.
Ja, dat wordt dan toch op zolder bij schoonouders.
Oeh. Ja. Ja.
Ondanks dat je dat niet wou.
Ja, ja, want kun je eens een inschatting maken? Hoe lang zit je met dubbele lasten?
Ja, doorgaans zit je wel minimaal met 12 maanden dubbele lasten.
Okay.
En er staat dan ook wel eens vaker 365 werkbare werkdagen. Maar dat is niet dat de bouw een jaar is. Dat is dan vaak al anderhalf jaar.
Mm-hmm.
Tegenwoordig met ook oplopende kosten van de bouw en ja, het vinden van de juiste aannemer en ja, personeel wat moeilijk te krijgen is, zie je wel dat soms oploopt tot 2 jaar. Dus een worst case scenario zou ik wel rekenen met 2 jaar. Die kans op 2 jaar dubbele lasten. Ja.
Oeh, dat is pittig, ja. 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 Je hebt al eerder uitgelegd in de andere aflevering dat die kosten van de nieuwbouwwoning, bijvoorbeeld de hypotheek, die loopt wel op. Hè? Het is niet dat je meteen een volle bak moet gaan betalen.
Nee, nee. We hebben inderdaad de vorige over gehad van bij 4,5 ton begin je met een 12, iets van 2150 euro is het dan aan het einde van de bouw. En je begint dan met 1250 per maand. En dat loopt dan ja, langzaam op.
Ja.
Maar ja, goed. Dat is wel zuur als aan het einde van de bouw alles uitgesteld wordt. Dan zit je net aan de top van je hypotheek. Ja, en dan heb je alleen maar extra maandlasten. Plus, je komt ook in de situatie terecht dat misschien de geldverstrekker geen rente meer teruggeeft over je bouwdepot.
Oh.
En ja, goed, dan heb je natuurlijk ook nog meer maandlasten.
Kun je die nog eens toelichten, hoe dat zit?
Ja, je hebt geld in je bouwdepot zitten over het deel wat je nog niet gebruikt. Dus daar krijg je een vergoeding voor. Stel, jij hebt een hypotheekverstrekker die zegt, nou, je krijgt een jaar lang van mij vergoeding voor je bouwdepot. Maar jouw bouw duurt opeens 2 jaar en dan mis je dadelijk een jaar aan rente.
Ja, je hebt gewoon een spaarrekening.
Ja, eigenlijk een soort spaarrekening. Ja. En dan krijg je dan, als je 4% hypotheekrente betaalt, ook 4% rente op terug. Maar ja, als dat die inderdaad opeens uitloopt en dat jaar is voorbij, ja, dan mis je toch 4% over een deel wat nog in het bouwdepot zit.
Ja, ja.
Dus ja. Ja, daar doe je heel weinig aan.
Mm-hmm. En moet je daar vooraf al rekening mee houden bij het kiezen van zo'n geldverstrekker?
Ja. Ja, het is heel belangrijk om goed te kijken qua geldverstrekker. Enerzijds aan de voorkant al. Want op het moment dat je een hypotheek afsluit, dat doe je binnen 8 weken na het tekenen van je koopcontract. Ja, dat is het moment dat je hypotheek afsluit. Maar pak je een geldverstrekker die bijvoorbeeld maar 6 maanden geldigheid heeft en voordat je naar de notaris gaat, loopt het al uit. Ja, dan zit je met die 6 maanden. Ik heb het, wanneer was het? Laatst nog gehad. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Dus toen een klant mij een bericht van, ja, ik heb 6 maanden geldigheid. En die zouden eigenlijk vrijwel meteen passeren. Maar er bleek van alles mis met de vergunning en het werd uitgesteld. En nou, op de deur belt ze me op. Ja, zegt ze, ik weet niet of ik inderdaad die 6 maanden, of ik daar genoeg mee heb. Want ja, ik heb mijn geldigheid tot, 1 april. Nu komen 1 april. En ik heb dan nodig. Ik zeg, ja, maar als jij dit probleem hebt, dan hebben heel veel dat. Dus ga maar terug naar die makelaar en zeg maar, joh, dit is het probleem. Jullie moeten gas gaan geven, want we moeten door. Nu, uiteindelijk passeren die 2 weken voordat het afloopt. En hadden we gelukkig ook nog wel een geldverstrekker die we hadden kunnen bellen en vragen om wat langer geldigheid nog te geven, ondanks dat het conform beleid niet mag. Dus het is heel goed om te kiezen voor een geldverstrekker die in ieder geval van tevoren al lang genoeg de tijd geeft om naar de notaris te gaan. Plus een geldverstrekker die inderdaad een bouwdepot geeft die lang genoeg geldig is. Plus die dan ook een goede rentevergoeding gelijk aan je gewone rente geeft. En dus je ook lang genoeg dat geld teruggeeft van die rente.
Ja, en daar zitten echt wel grote verschillen in dan, hoor ik zo.
Ja, er zitten echt wel verschillen in. Je hebt geldverstrekkers die geven gewoon als jij 4% rente hebt, 4% terug. Er zijn geldverstrekkers die halen daar 1% van af. Dus dan heb je eigenlijk al dat renteverlies waar we het ook in de vorige aflevering over hebben gehad. Je hebt geldverstrekkers die hebben 3 maanden geldigheid. Je hebt er van 6, 12, 18 maanden. Terwijl de rente soms heel weinig verschillen. Ja, dan is het wel belangrijk om de goede te kiezen. Want je wil niet opeens opgeroepen worden naar de notaris over pas een half jaar, terwijl je maar een geldigheid van 3 maanden hebt. Dus je kunt gewoon simpelweg niet naar alle geldverstrekkers. Dat gaat niet.
Nee. Kun je daar, als je deze aflevering aan luisteren bent, denk je, daar komt nogal wat bij kijken. Kun je nu al iets regelen of zo? Bijvoorbeeld qua financiën, om hier een beetje op voorbereid te zijn?
Nee, ja, goed. Het is goed als je inderdaad met een hypotheekadviseur zit voor nieuwbouw, dat je op voorhand aangeeft dat het om nieuwbouw gaat. Dat je probeert bij de makelaar heel goed te achterhalen wanneer de verwachting is dat je naar de notaris gaat. Mm-hmm. En dat je inderdaad met je adviseur kijkt dat je meteen al goede geldverstrekkers kiest en niet zegt, ik ga voor de meeste prijsvechter die dus inderdaad maar 3 maanden geldigheid heeft. Dus daar kun je op voorhand wel al je maandlast op berekenen, op inspelen en naar kijken. Qua verzekeringen heb je een basis tijdens de bouw niks nodig. Want stel er gebeurt tijdens de bouw iets en de aannemer er breekt brand uit of er worden spullen gestolen, dan is dat allemaal voor rekening en risico van de aannemer.
Oké. Wat je wel opstalverzekering nog?
Nee. Je krijgt op het moment dat de bouw klaar is, krijg je op de deur een brief. We noemen dat een hoera-brief. En die hoera-brief die zegt van hoera, op die datum krijg je de sleutel. En per die dag moet jij je energiekosten regelen, je KPN of SICO. En je moet dan ook je verzekeringen geregeld hebben. Dus vaak krijg je die 2-3 weken van tevoren die brief. En dan weet je ook, nu moet ik inderdaad mijn eigen verzekeringen tegen brand, diefstal, dat gaan regelen. Wat je wel zou kunnen doen tijdens dat je zo'n woning gaat bouwen, is dat op het moment dat je die hypotheek regelt en toch ook naar de verzekeringen kijkt, natuurlijk iets regelt bij overlijden. Als tijdens de bouw je partner opeens komt te overlijden, dat je wel die woning af kan bouwen. Maar ook een rechtsbijstand, mocht je toch een conflict krijgen met met de aannemer over iets.
Want, dat kan natuurlijk ook.
Dat zou zomaar kunnen. Hè, dat je zegt, ik neem in ieder geval een rechtsbijstand. Dat je dan ook juridische hulp kan inschakelen om te kijken of dat er inderdaad iets te halen valt.
Ja, en bij dat overlijden heb je denk ik over een overlijdensrisicoverzekering.
Ja, dat klopt. Ja.
Heb je eigenlijk nog rechten als een project uitloopt?
Ja, je zult heel goed moeten kijken in de koop-aannemer-overeenkomst. En vaak zit er ook een soort waarborg aan vast van wat zijn mijn rechten en wat moet de aannemer doen en wat is daar tegen te doen. Ja, ze zullen zich heel snel achter werkbare werkdagen verschuilen. Hè? Want hoe ga je als consument dan bepalen wat een werkbare werkdag is geweest in het jaar en wat niet? Het zal heel erg afhangen van de reden van uitloop. Mm-hmm. Kijk, is het niet te verwijten aan een aannemer, maar aan een energienet of een gemeente? Ja, in hoeverre sta je dan sterk om daar iets van te vinden of iets te gaan halen? Ja, daar zou je dan zo'n juridische hulp wel bij kunnen gebruiken.
Ja, want het is niet dat je kan zeggen van, dan wil ik compensatie.
Nee, je ziet nog wel eens als projectontwikkelaars echt die werkbare werkdagen niet zouden halen. Dat ze zeggen, je krijgt voor iedere dag die dan overschreven wordt, dat staat dan ook wel vaak in de overeenkomst een bepaald bedrag, €100 of wat dan ook. Hm. Ook om te stimuleren dat natuurlijk die aannemers er niet oneindig gebruik gaan maken zonder consequentie. Want je gaat daar gewoon vanuit. Je hebt gewoon die keukenboer gepland. Je hebt gewoon van alles gepland. Alleen precieze datum kun je nooit aangeven. Je kunt dan ook gewoon beter bij zo'n keukenzaak aangeven, ik verwacht ergens in april mijn keuken nodig te hebben. In plaats van, ik heb 15 april mijn keuken nodig.
Ja.
Dus kun je echt pas misschien 2-3 maanden van tevoren kun je dat wat preciezer gaan aangeven.
Klinkt wel een beetje vaag, hè? Die werkbare werkdagen. Wie houdt dat bij? Is dat de aannemer zelf?
Ik denk ook dat dat heel lastig is. Ik denk dat het vooral erom gaat dat je aan kan geven van, we hebben dit jaar zo'n enorme vorst gehad in de grond. we zijn gewoon 3 maanden later moeten starten. Ja, goed, dan weet iedereen dat er vorst is geweest. Ja, en je kunt niet zeggen, oh, dan graaf ik vandaag wel en morgen niet. Want je zult, het is een project, dus ze beginnen meestal op 1 plek... en ze willen dan in 1 keer voor iedereen alles uitgraven, voor iedereen de fundering storten. Want ze gaan niet voor de 1 uitgraven en voor de ander de fundering storten. Want dat is niet efficiënt, kostentechnisch ook niet. Dus dat moet allemaal achter elkaar. Hè? Je bent onderdeel van een project. Dus ja, het is heel lastig, denk ik. Ik denk dat je meer in je recht staat als er inderdaad bij de oplevering van alles mis blijkt te zijn, waarbij de aannemer zegt, ja, maar dat ga ik niet aanpassen of vergoeden, of dat hoort niet bij mij. Ja, ik had het zelf met een ombouw in de berging om de vloerverwarming helemaal. Er stond in de technische omschrijving dat er een kast gebouwd zou worden, zodat heel die installatie niet zichtbaar zou zijn. Nou, en uiteindelijk zei de aannemer van, nee, dat klopt helemaal niet. Wij gaan geen kast bouwen. Ik zeg, nou, maar hier heb je de papieren. Ja, dan ga maar in gesprek. Want hier staat toch echt dat jullie zorgen dat er een kast omheen komt. Nou ja, goed, dat heeft een aantal weken een discussie opgeleverd. Maar uiteindelijk bleek inderdaad, er was genoemd, er zou netjes een kast gebouwd worden, zodat de technische dingen niet zichtbaar waren in de berging. Nou, dus zij hebben toch, ondanks dat ze dat ook niet ingecalculeerd hadden en geen rekening mee hebben gehouden, ja, toch een kast moeten bouwen.
Ja, ja, ja. Dus goed even bijhouden wat wel en niet. Hoe help jij klanten hier bij dit hele vertragingsproces?
Ja, op het moment dat klanten mij bellen, dus inderdaad met vertraging, dan ja, net zoals laatste klanten, waarbij dat vertraging opeens kwam opspelen en we heel dicht bij het naderen van het einde van de hypotheekaanbod kwamen. Dan ga ik schakelen met geldverstrekkers om te kijken van oké, kunnen we wat verlengen? Wat zijn de opties? De klant informeren van joh, geef dit aan bij de aannemer of bij de makelaar. En wat het probleem is, welke oplossingen zijn er? En inderdaad gewoon goed budgetteren vooraf en kijken van oké, loopt uit. Heb je daar nog genoeg spaargeld voor? Heb je eventueel hulp nodig? Of inderdaad bij oplevering van oké, je hebt bijna die oplevering. Vraag eventueel om een opleveringskeuring om te kijken van hey, alles wat in de papieren staat, is dat ook daadwerkelijk uitgevoerd? Dus samen zorgen we er wel voor dat er uiteindelijk oplossingen komen. Zeker als bepaalde termijnen in het geding komt of een bouwdepot wat opeens af gaat lopen. Ja, meestal wordt er gewoon een brief verstuurd over 2 maanden, dan zeggen wij je bouwdepot op. Ja, als daar dan opeens nog heel veel geld in zit, omdat de bouw wat vertraging heeft, ja, dan moeten we wel even gaan bellen met die geldverstrekker. Een verzoek doen van, joh, verleng even dat bouwdepot. Ook als dat niet in de basis, in de regels zo is. Maar vaak is dat met een verhaal. En ja, eventueel dan het accepteren van dat je geen vergoeding meer krijgt, is dat wel te regelen.
Ja, en kun je op menselijk vlak ook nog iets doen? Want misschien zitten die mensen helemaal in de put, dat ze denken, shit, dat duurt
ja,
zo
soms,
lang.
Soms is er wat aanmoediging nodig of even wat overtuiging van, oh, weet je, het komt wel goed, het heeft iedereen en kijk vooral vooruit. En jammer dat het inderdaad 2 maanden later is, maar weet je, dan is het mooier weer, dan kun je meteen buiten barbecuen. Ja, je moet er dan toch wat van maken.
Het beste van maken, ja.
Want soms is het ook gewoon niet mooier dan dat het is. Ja, het is gewoon wat het is.
Wat is jouw pro-tip van deze aflevering?
Mijn pro-tip is om op het moment dat je te maken hebt met dubbele lasten en dus een nieuwbouwwoning koopt, zorg dat je in ieder geval minimaal 6 maanden extra aan spaargeld hebt staan om dubbele maandlasten te kunnen betalen. Dat mocht de bouw uitlopen, dat je in ieder geval daarop terug kan vallen. Stel je betaalt dus zo'n €1200 aan huur, zorg dan dat je een dikke €7000 reserveert. Mocht er iets uitlopen, dan weet je in ieder geval, oh, ik heb nog iets om op terug te vallen.
Kijk, dat noteren we. Goede tip. En mocht je het wat veiliger willen, dan kan natuurlijk altijd meer.
Altijd meer is altijd prima.
Ja. Nou, dankjewel voor je heldere uitleg. We zijn er weer doorheen. Zijn we wat vergeten? Ik denk dat we alles wel benoemd hebben. Ja, is natuurlijk heel vervelend, vertraging.
En maar anders mogen mensen altijd een vraag stellen of een opmerking maken van hey, ik mis dit of ik heb deze ervaring. Dus dan kunnen we daar altijd nog in de comments of een keer antwoord op geven in een andere aflevering.
Ja, want je bent erg actief op social media. Hè? Dus via ieder kanaal, kom maar door.
Kom maar door.
In de DM. Ja,
mag altijd een berichtje sturen.
Ja, nou helemaal top. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Gewoon bij Saskia podcast. Nou, vond je dit inderdaad nou een handige aflevering? Dan is het slim om deze even te bewaren of te delen met iemand die ook bij nieuwbouw, met nieuwbouw bezig is. Want vertraging is eigenlijk waar niemand op rekent, maar ik hoor net, dus heel vaak voorkomt. En ja, dan kun je er maar beter goed op voorbereid zijn. Tot de volgende aflevering, want dan gaan we het hebben over het bouwdepot.
Kijk.